Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse perziksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu!
Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Guus Valk. Een week geleden deelde de boer-burgerbeweging een enorme dreun uit aan de coalitiepartijen van Rutte 4. En de gevolgen van die electorale aardverschuiving werden deze week pas echt zichtbaar. Partijen morrelen aan het gezag van hun leiders. En ja, vooral in het CDA leek het deze week een beetje spannend te worden, want daar ging het over de toekomst van partijleider Wopke Hoekstra. Maar ook in de coalitie is de sfeer om te snijden, merkte iedereen in Den Haag. En de roep neemt toe om het stikstofbeleid te veranderen. En dat realiseert ook premier Mark Rutte zich. En dat bleek toen Lemia Ahadouai van onze politieke redactie en vorige week tijdens de persconferentie daar een vraag over stelde.
Eigenlijk is mijn vraag gewoon, is deze uitslag een aanleiding voor u, voor het hele kabinet, om iets te veranderen aan het stikstofbeleid als u betreft?
Deze uitslag gaat natuurlijk altijd, dat is onvermijdelijk, zijn plek krijgen in hoe wij de komende weken verdere besluitvorming hebben over stikstof. Dat kan niet anders.
Maar ja, kan dat eigenlijk wel? Stikstofbeleid zou maar veranderen, want er lagen toch ook rechtelijke uitspraken, Europese regels en afspraken in het regeerakkoord. En hoe komt de coalitie hier eigenlijk nog uit? Daar gaan we het over hebben in deze Haagse Zaken. En dat doe ik met mij in de studio Rick Rutte, Lemia Ahadouai, hoorde je net al even, en Pim van der Doel, welkom.
Hey, hoi.
Ja, een beetje the week after. Het is nooit saai na verkiezingen, maar ik vond dit zeg maar in zijn soort dan nog best wel een
next level.
Een heftige op een of andere manier. Wat vonden jullie?
Ja, ik vond eigenlijk dat je heel erg een sfeer van verwarring eigenlijk kon merken de afgelopen week bij de coalitiepartijen. Van, iedereen zei eigenlijk wel van nou ja, we moeten iets met deze uitslag. We kunnen dit signaal van BBB niet negeren. Maar achter de schermen hoorde je ook eigenlijk dat niemand precies wist wat ze er dan mee moesten en hoe het nu verder moet. En daar is natuurlijk ook niet een heel duidelijk scenario voor of een draaiboek. Het waren verkiezingen voor de provincies in de Eerste Kamer. Maar het is duidelijk, het kabinet wil iets. Maar wat is volgens mij nog echt ook heel vaag.
Ik heb volgens mij meerdere partijleiders horen zeggen dat de kiezer heel duidelijk had gesproken. Maar niemand wist vervolgens wat die kiezer echt had gezegd. Nee.
Ja, wat ik wel beeldend vond was na de ministerraad van de vrijdag, na de verkiezingsuitslag, zag je aan de CDA'ers dat ze ook de hele tijd zeiden dat er iets moest veranderen. Ja. Misschien moeten we er gewoon even naar gaan luisteren.
Zo'n signaal kan natuurlijk niet genegeerd worden. Zo'n signaal, daar moet je iets mee, daar moet je je toe verhouden. Je kunt niet met je vingers in je oren het land besturen. Dus we zullen daar echt iets mee moeten doen.
Je kan dan niet doen alsof er niks aan de hand is en met oogkleppen op overgaan tot de orde van de dag. Ja. Die smaak bestaat niet wat mij betreft. Ja.
Blind en doof, zeg maar. Die smaken kwamen dan dus wel allebei terug bij de jongen Hoekstra.
Ik probeer het te visualiseren. Dus je hebt vingers in je oren en oogkleppen op.
Dat ze elkaar zo afwisselden, dat vind ik dan toch wel heel mooi gevonden. Ja, ik vond het een week vol verwarring inderdaad. Het kwam hier al eventjes voorbij. En ergens is dat best wel verbazingwekkend, want iedereen zag deze winst wel aankomen. Niet dat het zoveel zou zijn, hè, zo groot zou zijn, maar dat BBB groot zou worden, dat wist iedereen wel. En dan toch allemaal nu nog een beetje zoekend naar elkaar gaan kijken, wat gaan we doen? Ja.
Nou, dat vind ik zo raar aan zo'n week. Die uitslag die er was, die was natuurlijk nog groter, heviger misschien dan vooraf voorspeld, ook door peilers. Maar dat er iets aan zat te komen dat in deze orde van grootte was, was al bekend. En toch zie je een soort van ja, paniek of zo na zo'n week. Een soort van bestuurders die elkaar aankijken, politici die elkaar aankijken en het dan niet meer echt lijken te weten hoe het dan verder moet.
En iedereen die de eigen positie nog een keer ging markeren, want we hoorden net de CDA'ers, maar we hoorden deze week ook heel nadrukkelijk Sigrid Kaag van D66 zeggen.
Ik denk dat het voor iedereen altijd belangrijk is als je goede afspraken maakt, dat je daarin betrouwbaar blijft. Wij houden ons graag aan de afspraken die we gemaakt zijn, hoe moeilijk ze ook zijn, maar het is in het belang van iedereen in Nederland.
Ja, dus bewegen, hè? Dus terugkomen op gemaakte afspraken, dat is dus een onbetrouwbare overheid. Dat is nogal wat.
Ja, dat is nogal wat en deze partijen moeten er samen uitzien te komen.
Nou, Lemmia, jij bent CDA-watcher, dat in de eerste plaats. Kun je iets ons vertellen hoe het in het CDA ging de afgelopen week? Hoe dreunde die enorme verkiezingsnederlaag door in die partij?
Ja, dit was wel echt een CDA-week, zou je kunnen stellen. Hoewel ze bij het CDA steeds nadrukkelijker beginnen te zeggen... ja, jullie maken er een CDA-week van. Want bij D66 gebeurt er ook wel wat. En bij de VVD gebeurt er ook wel wat. Want daar hebben ze ook flink verloren.
Vind je dat terecht, overigens?
Ja, ergens wel. Want wij maken natuurlijk voor een deel... Kijk, het CDA heeft het meest fors verloren van al die partijen. En wat ik zie gebeuren daar is dat ze de afgelopen tijd ook iets doen... wat ze normaal niet zo vaak doen. Namelijk een vergelijking gaan trekken met de verkiezingen niet van 4 jaar geleden voor de Provinciale Staten, maar van 2 jaar geleden voor de Tweede Kamerverkiezingen, om aan te tonen dat hun verlies helemaal niet zo heel groot is als je dat vergelijkt met de VVD en met D66. Dus iedereen probeert het probleem van zich af te schuiven, zal ik maar zeggen. Maar ja, het was een CDA-week en dat komt ook wel omdat er een aantal bijeenkomsten zijn geweest. Maandag is bijvoorbeeld de fractie van de Tweede Kamer samengekomen voor een extra ingelaste fractievergadering. Nou, Pieter Heerma zei daar een dag later over, dat was een behoorlijk emotionele vergadering.
De fractievoorzitter van het CDA.
Exact. Ja. En wat ik erover hoorde was dat er in die fractie toch ook wel irritatie is ontstaan. Ergernis over kabinetsleden. Kijk, je moet je voorstellen, net zoals VVD-Kamerleden, net zoals die van D66 voelen ook CDA-Kamerleden zich in een keurslijf gestopt de afgelopen tijd. In een coalitie waar wantrouwen nog steeds aanwezig is, zoals we dat in de formatie eigenlijk ook steeds hebben gezien. Doe maar niet te moeilijk. Hou je een beetje aan de coalitielijn. En tegelijkertijd zien zij hun partij dus steeds kleiner worden. En zij kijken naar het kabinet en denken, ja jongens, dan moeten jullie het wel gaan doen. Hè. Als wij het niet mogen, doen jullie het dan op zijn minst. En dat sluimert al best wel lang en dat kwam onder andere maandag dus wel naar buiten.
En als die woede die jij registreert onder Kamerleden zo groot is, tegen wie richt die zich dan? Alleen tegen Wopke Hoekstra? Of ook tegen andere kabinetsleden die ook misschien flats en kleurloos zijn?
Kijk, de naam Wopke Hoekstra heeft een paar keer op tafel gelegen. En overigens partijbreed op meer partijbijeenkomsten. Dinsdag kwam de Verenigingsraad bijeen. Dat zijn de provinciale afdelingsvoorzitters van het CDA. Zeer belangrijk in die partij nog steeds. En de positie van Hoekstra lijkt voorlopig, zegt iedereen daar dan, wel de hele tijd bij veiliggesteld. Maar het gaat ook wel over de andere kabinetsleden. Een voorbeeld dat genoemd wordt is bijvoorbeeld dat Plan voor Nederland dat zij in de campagne hebben gelanceerd. Veel te laat, vinden zij zelf overigens. Daarmee willen zij regionale ongelijkheid terugdringen. En dan wordt er gezegd, ja, wij hebben precies de bewindspersonen die daar een goed verhaal bij zouden kunnen vertellen. Karien van Gennep zit op sociale zaken. Vivianne Heijnen is de staatssecretaris op infrastructuur en mobiliteit, weet je wel. Dus die zouden dat verhaal kunnen vertellen, maar deden dat niet. Dus je ziet in die partij dat ze een beetje aan het worstelen zijn met zichzelf, met elkaar. Ze willen niet chaos, ze willen geen onrust. Wopke Hoekstra mag dus voorlopig even blijven. Maar tegelijkertijd sluimt er al langere tijd iets, een soort onderstroom. En ik vraag me af hoe lang dat zo een onderstroom blijft.
Jij was bij het Carlton President Hotel in Maarsen.
Ja.
Wat gebeurde daar?
Ja, daar kwam de Verenigingsraad voor de tweede keer in een korte tijd bijeen om het te hebben over die verkiezingsnederlaag. Dit is echt een beetje gek gegaan hoor, want eigenlijk wilden ze daar geen pers bij hebben. Die locatie was dus ook echt geheim. Nou, er zijn allerlei collega's geweest, journalisten, die hebben gebeld naar hotels waar het CDA ooit bijeen is gekomen om te kijken. En dan vraag je dus niet, is het CDA daar? Maar wat je doet is, ik ben er vanavond voor het CDA, kan ik ergens parkeren? Weet je wel?
Oh,
want als je gaat vragen naar het CDA, dan kunnen ze natuurlijk zeggen, dat is geheim of dat kunnen we niet zeggen. Dat zorgt nogal voor wat onrust, hè? Want iedereen is aan het bellen in die partij. Waar zitten jullie vanavond? Al die mensen die krijgen het een en het ander telefoontje. Dus zo tegen het begin van de avond dachten ze toch bij zichzelf, we gaan het toch delen met journalisten. Dus wat kregen we te horen? We bellen jullie tegen 8:30. Dan geven we jullie de locatie, maar dan is het nog een uurtje rijden. Dus reken daarop. Dus dat is wat er gebeurde. We kregen allemaal een telefoontje. Het was een uurtje rijden. Het bleek dus in Maarsen te zijn. En het was een beetje, wat was het eigenlijk? Ik ben er nog steeds een beetje over aan het nadenken. Wat zagen we daar nou eigenlijk? Ze probeerden daar totaal de rust uit te stralen. Er kwam een statement van de partijvoorzitter Hans Huibers en van Wopke Hoekstra, de partijleider. Een soort van loop maar door, er is hier niks aan de hand. Wopke Hoekstra is nog steeds onze leider. Maar als je goed luisterde naar Wopke Hoekstra, zei hij eigenlijk precies hetzelfde als wat hij woensdagavond na de exit polls had gezegd. We moeten meer gaan luisteren. Dit zegt wat over een kloof tussen Den Haag en de politiek. Het waren allemaal dezelfde woorden. Wat bij mij toch wel een beetje de vraag oplevert, wat heeft hij nou geleerd van die twee gesprekken? Daardoor krijg ik het idee, en ook wel door gesprekken die ik heb gevoerd zo de afgelopen dagen, dat het nog niet helemaal klaar is.
En wat willen ze dan nog concreet van hem? Wat willen ze zelf meer ruimte om zich meer te profileren? Willen ze dat de stikstofdoelen van tafel gaan of veranderen? Wat willen ze dan precies?
Ja, dat is mij nog onduidelijk. En dat is dus eigenlijk een beetje het pijnlijke van deze hele bedoeling. Wat willen ze nou? Wat wil iedereen? Er gebeurt een beetje hetzelfde als wat het CDA in de zomer heeft gedaan. Hè? Dat interview met AD 2030 is niet meer heilig. En daarna hebben ze het er nooit meer over gehad. En wilde Wopke Hoekstra daar geen vragen meer over beantwoorden. Een beetje hetzelfde gebeurt nu. Ze willen wat anders. Maar wat? Ja, dan krijg je een beetje geïrriteerde Hoekstra. Die dan gaat zeggen dat hij dat nu nog niet kan zeggen. Ja, en voor het beeld. Toch altijd ook wel belangrijk in Den Haag. Ik heb een screenshot gemaakt van de teletextkop van de ochtend erna. En die luidt, CDA, dubbele punt, het moet anders, comma, hoe niet helder. Is dat dan wat je wil, weet je wel?
En vooruit. Ja. Nu doorpakken.
Nou, is het stikstofdossier het dossier waarop iets moet gebeuren, hè? Dat is duidelijk. Maar Rick, jij bent al sinds 2019, sinds het stikstofdossier ook echt op onze radar staat, dit aan het volgen. Wetend hoe lastig dit dossier is. Hoe kijk jij dan naar dat gedoe bij het CDA?
Nou, wat mij vooral opviel was dat het heel erg ging over de coalitiepartijen en wat die nou nu willen veranderen. Terwijl natuurlijk één partij die de verkiezingen heeft gewonnen of als grootste is geëindigd. En die heeft wel ideeën over stikstof. De BBB heeft gewoon een eigen stikstofplan gemaakt samen met JA21. Caroline van der Plas heeft het er af en toe over wat zij wil. En het gekke is eigenlijk dat ik nou dacht, toen ik er nog eens naar zat te kijken deze week, je hebt daar eigenlijk best wat ruimte. Als Caroline van der Plas het meent als ze zegt dat zij niet het stikstofprobleem ontkent. En het eisen- of wensenlijstje waar ze mee komt, daar wil ze echt mee werken. En ze wil hier en daar een compromis laten. Ja, nou, dan gaat het weer over dat jaartal. Ik dacht, dat heb ik ook wel eens in een interview met Wopke Hoekstra gelezen. Precies wat Lemja net al zegt. Dan gaat het over de manier waarop stikstofschade aan de natuur gemeten wordt. Dat is die kritische depositiewaarde, die KDW. Nou, daar heb ik ook al het kabinet zelf over gehoord. En daar heb ik Johan Remkes al over gehoord. Ik heb CDA'ers en VVD'ers in de provincie al gehoord dat zij best wel wat moeite hebben met die jaartallen of met onteigenen. Dus het is natuurlijk de vraag in hoeverre Caroline van der Plas een gewoon politicus is die af en toe ook water bij de wijn wil doen. Maar eigenlijk dacht ik met dit ijspakket, nou ja, je kan daar best wel mee werken. En dit zijn helemaal niet hele andere dingen dan je de afgelopen maanden al hoort vanuit de provincie en ook vanuit de fracties. Ja, alleen dan is dus wel die vraag of zelfs als je die concessies en die compromissen zou sluiten, of BBW dan wel ineens bereid is om iets aan het stikstofprobleem te doen. Tot nu toe hebben ze natuurlijk steeds positie gehad dat ze vooral tegen het huidige beleid konden zijn. Ik weet niet hoe dat zit als zij zelf beleid moeten gaan maken.
Maar wel binnen een bepaalde bandbreedte. Het is niet zo dat ze het probleem ontkennen of dat ze vinden dat er helemaal niets moet gebeuren. Het is gewoon dat ze iets anders willen. Dat ze
het voelde soms als ik een soort. Ik zat mezelf een beetje te verbazen toen ik dus nog eens door die initiatiefnoten die ze dan geschreven hebben zat te lezen. Van ja, als je het zo bekijkt, dan zou je zeggen dat daar dus best wat ruimte is. We gaan nog helemaal die wet induiken en zo. Maar vergeet niet dat 2035, dat is zoals het nu in de wet staat. Blijkbaar staat BBB daar wel achter als je kijkt wat ze de afgelopen weken daarover gezegd hebben. Dus dat vond ik vrij wonderlijk.
Dus dan zou je bijna denken, waar doen ze allemaal zo moeilijk over?
Kijk, natuurlijk is er wel echt een, ik weet niet of kloof het goede woord, maar natuurlijk is hier een duidelijk verschil. Ik denk ook dat dat logisch is. We willen de hele landbouw om gaan vormen. Ja, natuurlijk verschillen daar de meningen over. Dat is wellicht ook wel gezond. En de vraag is vervolgens, zijn dat dan totaal onoverbrugbare verschillen of zit daar ruimte in? Nou, het ligt echt ver uit elkaar, dat zie ik ook heus wel. Maar ja, je zou ook wel zeggen dat er wel wat ruimte is om wat te passen en te meten.
Ja, wat mij toch wel ingewikkeld lijkt, hè, is dat vorig jaar zomer, je noemde het al even Rick, heeft Johan Remkes natuurlijk al een soort compromis moeten bereiken na het beruchte interview van Hoekstra. Waarbij dat jaartal van 2030 natuurlijk in de praktijk al iets is versoepeld. Hè? Dus met er komen twee van die tussentijdse meetmomenten in 2025-2028. Dan mag er gekeken worden van, gaat het in alle provincies wel lukken? Anders kan er misschien al iets meer tijd komen. Dus dat is eigenlijk al het beleid. Wil je dat nog verder gaan versoepelen of wil je nog weer iets nieuws verzinnen nu als compromis richting de BBB, dan is het natuurlijk wel de vraag wat dat ook bijvoorbeeld nog met jaartallen en zo kan zijn. En of je dan niet weer heel ver afkomt van de afspraak die in het coalitieakkoord staat dat het echt al 2030 moest worden. Voor D66 was eigenlijk het compromis Remkes al een kleine tegenvaller en dan gaat het misschien nog meer verwateren, de afspraken. Dus het lijkt me ook lastig wat je nog kan verzinnen.
Kaag legde dat in de campagne ook, deed het uit. Hè? Die eikmomenten van 2025, 2028. Dan hoorde je dus heel veel partijen zeggen van, nou, als het dan nodig is, dan is er meer tijd beschikbaar. En zij draaide het om. Zij zei dan nee. Als het nodig is, dan moeten we misschien versnellen. Misschien blijkt dat dan wel uit die eikmomenten.
Ja, overigens, dat heb ik nog wel van de week eens opgezocht. Wel grappig dat de uitval van D66 is wel heel origineel. Want als je dus Remkes leest en ook wat er nu in de nieuwe stikstofwet staat, dan is het toch eigenlijk, zijn die meetmomenten wel echt bedoeld van, oké, als het echt niet lukt, is er iets meer tijd mogelijk.
Ja, ja, precies. Maar in theorie heeft Kaag natuurlijk wel een punt. Hè? Dat je het ook, een eikmoment kan ook zijn dat je meet en denkt, oh, maar wacht even, er moet een schepje bij.
Ja, waar ik de hele tijd aan moet denken, en dat gaat dan specifiek over die eikmoment, maar en hoe Remkes daarover sprak, maar ook in bredere zin over deze stikstofaanpak. En waarom ik wel twijfel over hoeveel concessies je nou nu kan doen. Het is steeds, als je als leerling om uitstel vraagt, omdat je een opdracht hebt en die is nog net niet helemaal af, dan maakt het natuurlijk uit of jij die leerling bent die heel braaf tot nu toe alles goed heeft gedaan en goede cijfers haalt en op tijd is en een beetje netjes is. Of dat je dat rotjoch bent dat achter in de klas propjes zit te gooien en steeds te laat is en 3 scoort. Die laatste ben je iets minder snel geneigd om uitstel te geven. En het probleem is wel dat als je kijkt naar het Nederlandse stikstofbeleid, dat is de afgelopen jaren meer dat rotjoch achter in de klas, zeg maar. Waardoor je wel gaat twijfelen van, we willen eigenlijk best wel een keer sympathiek zijn en met de hand over het hart strijken. Maar ja, en hoe kunnen we nou geloven dat jij het dan wel echt gaat doen?
Je spreekt uit eigen ervaring, hoor ik.
Ik zie ook veel passie hier.
Ja, ik ben met regelmaat ook dat rotjoch achter in de klas gezeten. En ook met die kennis zeg ik, nou, dan is het ook begrijpelijk dat je soms wel eens hard moet zijn.
Laten we even een stapje terugzetten. Het hele stikstofprobleem. Kun jij even vanaf het begin ons weer even meenemen hoe dit ook alweer zat?
Ja, want die gaat eigenlijk in essentie steeds al om het zoeken naar ruimte en tegelijkertijd het beschermen van de natuur. Die afweging die zie je eigenlijk vanaf het begin er al in. Wat is nou precies het stikstofprobleem? Nou, dat kennen we inmiddels ongeveer. Dat draait niet om stikstof, maar om stikstofverbindingen, om ammoniak en om stikstofoxide. Ammoniak komt vooral uit de landbouw, stikstofoxide vooral van verkeer en industrie. En samen zorgen die, als ze massaal neerslaan op de grond en in de natuur, voor problemen. Eigenlijk is stikstof niet zo'n probleem, het is juist heel nodig voor de natuur, maar zoals wel vaker is, te veel is niet zo goed. En dan heb je ook nog eens kwetsbare natuur in Nederland die dat heel slecht trekt en die vermest daardoor, die verzuurt daardoor. Dat raakt bijvoorbeeld ook aan de waterkwaliteit. Dus dat heeft uiteindelijk ook wel gevolgen voor de mens. En heel concreet is een ander gevolg dat we daarmee onze biodiversiteit in de problemen brengen. Dus Nederland heeft natuurgebieden aangewezen. Die vallen daardoor onder Europese natuurbeschermingsregels. Dat zijn Natura 2000 gebieden. En daarvan hebben we ooit afgesproken dat wij die natuur beschermen en de biodiversiteit in stand houden. Dat wij ervoor zorgen dat die niet verslechtert. Nou, je voelt hier al een beetje aankomen. Dat zijn hele mooie termen. Het zijn ook een beetje vage termen. Dat is een van de redenen dat we hier nu zo over kunnen steggelen. Wat is verslechteren nou precies? Wat is in stand houden? Maar de afspraak staat en dat is, we hebben die natuur en die beschermen we. Nou, wat is het probleem? Ondertussen is Nederland ook een land waar we zoveel mogelijk van elk vierkante metertje ruimte willen maken. Dus we hebben veel bebouwd. We hebben een enorm intensieve landbouw. En met name de veehouderij, die heeft een enorme invloed op die stikstofuitstoot. De grootste uitstoter van allemaal, dat is de landbouw. Die stoot het meeste uit. Daarvan slaat ook de meeste stikstof neer in die natuur. En het gevolg daarvan is dat, en dat geldt voor heel veel dingen in de landbouw, dat het eigenlijk al decennia op en over de limieten gaat van wat de natuur aan kan. Recent hebben we het nog in de podcast, ging het hier over mest. Dat is eigenlijk een vergelijkbaar verhaal. Je ziet het in Nederland bij de visserij. Het is steeds zoeken naar hoe je zo efficiënt mogelijk de ruimte kunt gebruiken. En dan zijn er wel natuurregels. En steeds zag je de afgelopen decennia, als dat botste, dat dan eigenlijk niet het beleid werd aangepast of de landbouw werd aangepast, maar dat vooral de regels werden aangepast. Toch zoeken naar nog een manier dat je dat plafond, dat je die limieten nog wat verder kon oprekken om meer te doen, om meer uit te stoten en zo de boeren verder te laten groeien. Nou, dat is ineens opgehouden, 4 geleden, door de grote stikstofuitspraak van de Raad van State. En dat zit erin dat de groepen die al jaren tegen deze uitbreiding van die landbouw zijn, en vooral tegen de uitstoot die dat veroorzaakt zijn, dat die groepen zeggen, ja, hou eens even, wij zijn hier tegen, maar we hebben nu ook een middel gevonden, want die bescherming is geregeld. Dat is vastgelegd in regels. Wij stappen daarmee naar de rechter. En dat hebben ze gedaan door 1 natuurgebiedje uit te kiezen. En daarvan heeft vervolgens de hoogste rechter, de Raad van State, gezegd, nou, hey, jullie hebben eigenlijk gelijk. De manier waarop die regels zo op elkaar gemetseld zijn om dat plafond verder op te rekken, om toch weer stikstof verder uit te stoten, dat kan niet. Dat mag niet. Dat druist in tegen die regels.
Ja, en dat was de PAS, hè? De programma's aanpak stikstof.
Ja, en goed om te bedenken dat programma aanpak stikstof ook eigenlijk een heel breed gedeeld programma was. Dus het idee kwam van een CDA'er Ger Koopmans en een PvdA'er, Diederik Samson. Nu ook weer betrokken bij klimaat en stikstofbeleid. Ja. Henk Bleker van het CDA heeft er later een grote rol in gespeeld samen met Sharon Dijksma van de PvdA. Het idee was, stikstof moet worden teruggebracht, maar we willen toch ook wel dingen kunnen doen. We willen toch ook wel kunnen blijven bouwen. Dus wat nou als je nu uitstoot, maar je kunt garanderen dat in de toekomst die uitstoot toch gaat afnemen. Alsof je met een soort creditcard je stikstofaanpak uit gaat voeren. Dat was, nou ja, aardig bedacht, maar vervolgens bleek dat die garanties toch moeilijk hard te maken waren. En vooral dat die emmer met stikstofuitstoot, die zat gewoon zo vol dat daar eigenlijk elke druppel die daarbij kwam, die deed gewoon de boel overstromen. En dat was de reden dat de rechter zei, ja, dit kan niet. Je moet nu ophouden met het zoeken naar weer zo'n list. En dit is zo'n list en daar trekken we nu een streep doorheen. En het gevolg was dus dat en dat programma verdween, maar dat ook de hele bodem onder dat stikstofbeleid eigenlijk werd weggeslagen. Want ja, die volle emmer, daar moest dus eerst wat aan gedaan worden, voordat er opnieuw op een normale manier vergunningen konden worden uitgegeven.
Het interessante was dat ik herinner me heel goed hoe jij in 2019 daarover begon te schrijven. En het eigenlijk politiek nog helemaal niet zo heel erg op de radar stond. Het werd ook gezien als iets abstracts, iets technisch. De politieke betekenis daarvan en ook de maatschappelijke betekenis, hè, wat het betekent voor bouwprojecten, voor natuurbehoud, voor al die, voor de landbouw enzovoort. Dat begon pas langzamerhand, voor mijn gevoel, door te sijpelen.
Ja, het was enorm een landbouwding. Ja, daar merkte ze het. Natuurlijk ook voor de natuurbescherming. Maar hier zie je denk ik ook een van de belangrijke elementen in deze hele politieke ontwikkeling, namelijk heel lang konden dus ook die landbouwregels worden opgerekt, omdat heel veel mensen zich niet zo bezig hielden met landbouw. De landbouw heeft een sterke lobby in Den Haag. Het CDA heeft altijd hard voor boeren gehad. Nou, dat betekent ook dat zij vaak een partij zijn geweest die heeft meegeholpen om die regels zo op te rekken. En daar stond niet een heel sterke beweging tegenover. Kijk, natuurclubs die hebben misschien miljoenen leden in Nederland, maar daar heb je in Den Haag nog niet een hele sterke vuist mee. En de reden dat dit ook zo begon te kantelen en dat stikstof nu om veel meer mensen draait, nou, dat is ten eerste dat heel veel mensen sympathie voelen voor de boeren. Maar dat is ook voor een belangrijk deel dat er eigenlijk nu een soort push is om toch wat te doen. Dat is omdat het ineens alle andere sectoren raakt. Dus heel lang kon je die landbouwregels verruimen en daar had niemand echt last van. Ja, de natuur, maar die is niet zo goed vertegenwoordigd. Vervolgens, door die stikstofuitspraak, stond Den Haag ineens voor een voldongen feit. Want al snel bleek dat je dus helemaal geen vergunningen kon uitgeven. En toen was het verhaal, ja, wacht eens even, als je nu nog meer die landbouw de ruimte blijft geven, dan moet de snelheid omlaag, dan moet je misschien bedrijven gaan sluiten, dan kun je geen huizen meer bouwen. En dat moment dat ineens al die andere portefeuilles, die andere ministeries geraakt werden, dat heeft voor een enorme omslag gezorgd. En dat is eigenlijk de reden dat we sindsdien zoeken naar een manier om het wel te doen. Want je kunt zeggen, en dat vind ik ook, dat het gaat heel traag nu, dat stikstofbeleid. Maar het is ook goed om het om te draaien en te bedenken, voor het eerst zijn we dus echt er werk van aan het maken. Want het idee dat er een loopje wordt genomen met die natuurregels, of het idee dat het een soort rondje van de planeet krijgen waarbij de landbouw op kosten van de natuur kan uitbreiden, dat hebben we heel lang gedaan. En we zitten nu in een soort hele pijnlijke overgangsfase waarbij we leren dat dat niet kan, omdat als we dat nu blijven doen, dat de rest van Nederland daar heel veel last van heeft.
Er kwam een coalitieakkoord van het kabinet Rutte 4, waarin vier partijen, waarvan er twee, hè, CDA en ChristenUnie, buitengewoon vocaal voor de landbouw zijn altijd, waarin ze echt heel, ja, behoorlijk vergaande ambities formuleerden om de stikstofuitstoot te halveren. Hoe was dat eigenlijk mogelijk? Want nu zie je al die partijen daarin worstelen, maar toen gingen ze daar gewoon in mee.
Ja, ik denk dat dit ook wel iets zegt over hoe Rutte 4 uiteindelijk tot stand is gekomen. Het duurt natuurlijk heel lang, die formatie die aanloopt. Maar uiteindelijk hebben ze toch vrij snel een coalitieakkoord in elkaar getimmerd dat, ja, blaakt van ambitie over klimaat, over stikstof. We zaten ook op een moment dat de rente laag was, dus dat het makkelijk was om heel veel geld daarvoor beschikbaar te stellen. Dus heel veel geld, heel veel ambitie en dan zien we het wel. Want het enige dat echt ontbrak in dat akkoord, dat was een duidelijk plan om hoe dat dan moest worden uitgevoerd. Je ziet dat trouwens nu ook bij klimaat. Daar is het ook maar de vraag of we die doelen gaan halen. Nou, dan kun je heel veel geld hebben, maar dan moet je nog steeds pijnlijke keuzes maken. En je ziet dat dus ook bij stikstof, dat daar een hele strenge deadline is gesteld. Het leek er al op dat, voordat het coalitieakkoord er lag, ging het vaak over 2035. Dat was destijds al vastgelegd in een nieuwe stikstofwet. Dat had al best wat moeite gekost. Tijdens de formatie werd er over gesproken, hoe gaan we dat nou doen? Ik heb recent nog zitten kijken naar de stukken die ambtenaren tijdens die formatie schreven en die merkten toen op, nou, dat is best ambitieus. 2035 hebben ze het dan over. Als je dan de helft van de stikstof weg wil hebben, of als je dan genoeg gebieden, natuurgebieden beschermd wil hebben, dat is echt ambitieus. Nou, ga er maar aan staan. Misschien moet je wel, dan moet je waarschijnlijk boeren gaan dwingen en dat is allemaal moeilijk. Vervolgens hebben we een coalitieakkoord waar nergens het gaat over dwang of die hele pijnlijke maatregelen, maar waarin ze dat doel naar voren hebben gehaald. Ja. Dus het is dat is een enorme overwinning, kun je niet anders concluderen dan van D66, de partij in die coalitie die het meest wel iets wil doen.
Maar als je je herinnert hoe dat ook weer ging in die tijd. Hè? D66 wilde niet in deze coalitie. Die had de ChristenUnie nog een roestige oude auto of zo genoemd. Ik vind me niet op vast, maar zoiets. Dus D66 moest er iets voor terugkrijgen. CDA wilde in het kabinet, weten we nu, kost wat het kost. Want Wopke Hoekstra had echt geen zin om in de Kamer te gaan zitten. Dus met dat allemaal in het achterhoofd weet je dat ze D66 iets moesten geven. Ook ja. In die onderhandelingen. De VVD wilde niet met de linkse wolk. CDA wilde niet met de linkse wolk. Zoals zij dat toen al noemden. PvdA en GroenLinks. Hun woorden. Dus ja, in die context is besloten om D66 dit te geven. Maar ook een ambitieus klimaatdoel. Namelijk 60% reductie.
Ja, vlak voor de verkiezingen is er nog een rapport verschenen. Een ambtelijk onderzoek waaruit blijkt dat je echt wel nog wat serieuze maatregelen nodig hebt om dat te gaan halen. Het is bijna aan ons voorbij gegaan omdat die verkiezingen zo domineerden. Maar daar staat in, misschien moet je toch maar vlees extra gaan belasten of vliegen.
Maar door dit zo graag te willen en om zo erg daarop toegegeven, hebben ze zichzelf daarmee wel een enorm probleem bezorgd.
Absoluut.
En dan heb jij de gevolgen van deze week gezien nu bij het CDA bijvoorbeeld.
Absoluut. Er was bij het CDA best wel wat chagrijn inderdaad dat hun Wopke Hoekstra dit heeft uitonderhandeld. Of eigenlijk niet uit heeft kunnen onderhandelen. Het is maar een beetje hoe je het bekijkt.
Uitstekend heeft weggegeven.
Ja, precies. Dus, en dat probeert hij nu natuurlijk goed te maken. Alleen is de analyse, dit is mosterd na de maaltijd. Er is al één moment geweest waarop je het hebt geprobeerd, Wopke Hoekstra. Dat was in die zomer. Had het dan gewoon in één keer goed gedaan in plaats van nu nog proberen mee te bewegen naar de winst van BBB.
Ja, even voor de duidelijkheid, er was een voorlopige stikstofwet. Er komt een echte stikstofwet. Daar is het nu het grote wachten op.
Nou, eigenlijk is die 2035, dat is echt een hele degelijke wet hoor. Daar heeft het vorige kabinet echt werk van gemaakt.
De voorlopige wet bedoel je?
Ja, maar dat was de wet totdat deze coalitie zei, we gaan dat echt verder versterken. Dat was op zich niet nodig geweest. Maar het was dus de lepe onderhandelingseis van D66 om dat op te voeren. Nou, dat is er knap gelukt. De rest krabt zich nu een beetje daarover achter het hoofd. Maar ze hebben dat inderdaad toen naar voren gehaald. En ja, ik ben ook wel gebiologeerd waarom Hoekstra vorig jaar dat interview gaf waarin hij zei, nou, laten we dat toch niet doen, dat jaar te overschuiven. En daar vervolgens het CDA zo weinig op is doorgegaan.
Ja, wat ik hoor is geschrokken van de reacties van de coalitie. Want niet alleen D66 was chagrijnig, ook VVD en ChristenUnie waren chagrijnig. Van joh, wat ben je nou aan het doen? We zijn pas, hoe lang waren ze toen bezig? 8 maanden of zo? En je probeert nu al het regeerakkoord open te breken. Maar dat het CDA een beetje ongelukkig was met dat regeerakkoord kon je eigenlijk al eerder zien. Want ook na de inval van Rusland in Oekraïne begon Hoekstra al vrij snel te zeggen van, nou ja, dat regeerakkoord is nu eigenlijk niks meer waard.
Ja.
Daar zag je al aan dat ze daar het gevoel hebben dat ze iets beter hadden kunnen doen in de formatie.
Ze hebben er toen een soort steen in de vijver gegooid. Toen nog zonder enig resultaat. Want het was het leverde een hoop irritatie en ruzie op. Maar het leidde niet ergens toe.
Je kan het ook omdraaien, zeggen ze deze dagen heel graag in het CDA. En zeggen, zie je, nu komt het wel onze kant op. Wij hebben er toen al een punt van gemaakt. Nu is het kabinet voornemens er sowieso iets. Ik bedoel, dat jaartal zal sowieso wel weer op tafel liggen. En nu rolt het balletje misschien wel weer onze kant op. En wij hadden er toen al een punt van gemaakt. Ik bedoel, dat is de boodschap nu.
Ja, en het ijzer is nu dus heet. Want die nieuwe wet ligt nu ter consultatie, volgens mij.
Het is net afgelopen, hè?
Ja, volgens mij wel. Ja. En dat betekent dat hij eigenlijk, als men wil dat hij heel snel behandeld gaat worden. Ik vraag me wel af of dat is waar ze op zitten te wachten.
Ja. Het kabinet kan een spoedadvies bij de Raad van State aanvragen. Want de Raad van State spreekt zich er daarna nog altijd over uit. Mm-hmm. Hè? Je kan een spoedadvies vragen. Ik kan me voorstellen dat ze denken, nou weet je wat, laat die provincies maar zelf hun gang gaan. En dan komt dat advies later wel.
En dan is het mij, want de vraag wanneer dan ooit? Wanneer de Eerste Kamer deze wet ooit nog eens gaat behandelen, toch?
Weet jij, Pim, hoe lang dat duurt?
Kijk, het ministerie van Landbouw en minister Christiane van der Wal, die kunnen natuurlijk nu het tempo in principe van die wetsbehandeling ook bepalen. Dus die hebben ook de ruimte om natuurlijk even te wachten met het indienen van de wet bij de Tweede Kamer. Nou, dat hoorde je van de week al wel achter de schermen, ook bij de coalitiepartijen, dat het nu niet heel handig lijkt om volgende week vrolijk die 2030-wet naar de Tweede Kamer te sturen.
Maar ze moeten sowieso wachten, dus olie op het vuur zijn.
Ja, dat altijd. Maar goed, dat wordt natuurlijk toch wel interessant. Hè? Want ook iemand als Christiane van der Wal, VVD-minister, heeft natuurlijk ook continu erop gehamerd. En 2030, je kan zeggen, het is een politieke keuze geweest om dat zoveel te versnellen. Dat is waar, maar daar waren natuurlijk ook inhoudelijke argumenten voor. Hè? Dus van der Wal heeft ook steeds gezegd van de natuur kan niet wachten. Die 5 jaar zijn heel cruciaal voor het beschermen van de natuur. Je moet ook bij de rechter kunnen aantonen, hè, dat je al echt begonnen bent met werk maken van het herstel van die natuur, als je dus weer meer van die vergunningen wil afgeven. Dus het uitstellen van die ambities, dat is niet gratis, zeg maar. Dat kan dus ook potentieel grote gevolgen hebben. Dus aan de ene kant is dat jaartal een politieke keuze, maar die keuze gaat dus wel gepaard, waarschijnlijk of vermoedelijk, met grote problemen elders of weer op die andere dossiers of ministeries waar Rick het al eerder over had. Dus zo makkelijk schuiven, zeg maar, met die ambities en die jaartallen, nou, dat is het denk ik ook niet.
Nee, en we kijken nu heel erg dan naar BBB en naar rechts, hè? Maar ik kan me ook voorstellen dat zo'n wet straks voor ligt en dat die dat ook over links gaan, bij wijze van spreken, ook lastig gaat worden, omdat voor bijvoorbeeld PvdA en GroenLinks deze wet niet ver genoeg gaat.
Ja, zeker voor de verkiezingen was natuurlijk heel erg het idee van, nou ja, oké, BBB gaat het wel redelijk doen, maar de meerderheid over links in de Eerste Kamer kan het kabinet ook altijd nog uit de problemen helpen. Alleen, ik denk dat er wel echt iets is veranderd, omdat BBB nu zo groot is geworden en je ziet gewoon de coalitiepartijen terugkrabbelen en een beetje de handen langzaam, hè, zeker CDA, VVD is nog een beetje onduidelijk, maar afhalen van die eigen wet. Dus ik denk dat, eerlijk gezegd, een meerderheid voor de stikstofwet over links. Het is maar de vraag of het kabinet nu de wet in deze vorm nog kan en wil doorzetten, volgens mij. Dus met dat stap één. En ja. Ik denk dat de linkse partijen, eerlijk gezegd, met toch ook hun, ja, ze hebben niet het niet slecht gedaan. Alleen ze hebben gewoon niet meer de sleutel in handen in de Senaat zoals ze het hadden gehoopt. Dat kon je toch ook, vond ik, afgelopen week toch wel heel duidelijk merken. Het ging heel veel over BBB. Hè? Wat moeten we met BBB, ook in de coalitie? En het ging eigenlijk helemaal niet over links, over PvdA GroenLinks. Ik bedoel, ze hebben nog taart gegeten de ochtend na de verkiezingen. Maar laten we heel eerlijk zijn, de afgelopen week ging het niet echt meer over het linkse blok en hun macht. En ja, dat heeft deze uitslag volgens mij wel veranderd. Een route over links voor mijn gevoel toch wel wat onwaarschijnlijker.
Ik denk dat je die onderhandelingspositie van links, dat die zwakker is geworden, het beste kan zien aan de houding van Klaver en Kuiken voor de verkiezingen. Toen zaten ze bij Buitenhof met andere oppositieleiders en toen zeiden zij, wij willen deze wet om 2030 het doel te maken niet steunen. Mm-hmm. Want we vinden dat er ook meer gevraagd moet worden van de industrie en van andere sectoren. Eigenlijk vonden ze, het landbouwdoel vonden ze dan goed, maar er moest echt meer gedaan worden ook voor andere sectoren. Verder gaan dus. Die eis zal er nog steeds wel zijn. Of dat zouden ze het liefst nog wel willen als wens. En het zou ook kunnen dat als de zetels in de Eerste Kamer toch goed landen voor de coalitie, dat die route over links er wel komt. Maar wat jij al zegt, Pim, als er zo gesteggeld wordt in de coalitie al, dan denk ik dat PvdA en GroenLinks op dit moment bijna blij moeten zijn als de wet in de huidige vorm er komt en ze die mogen steunen.
Ja. Zullen we die coalitiepartijen eens even aflopen? VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Pim, kun jij de positie van D66 in dit verhaal? Want het is eigenlijk een beetje 1-3, hè, in deze coalitie. Dus kunnen we daar beginnen? Hoe staan zij er nu in?
Nou ja, zij willen natuurlijk heel graag, ondanks de uitslag, ze hebben natuurlijk zelf ook verloren, maar natuurlijk wel heel graag vasthouden aan de gemaakte afspraken uit het coalitieakkoord. Hè. Zij blijven natuurlijk de noodzaak van die nieuwe wet en van 2030 wel echt verdedigen. Ja, en dat is natuurlijk gezien hun inzet, daar hebben we het net al even over gehad, dit is een van de allerbelangrijkste zaken die zij hebben binnengehaald, is dat natuurlijk wel heel begrijpelijk. En ze hebben formeel ook een punt dat natuurlijk de uitslag van provinciale verkiezingen en nieuwe verhoudingen in de Eerste Kamer niet automatisch betekent dat het regeerakkoord van de baan is of van tafel is. Dus ze kunnen zich in principe aan het motto afspraak is afspraak wel vasthouden. Je hoorde van de week ook, als je bij D66 vroeg van oké, wat is de situatie nu? Van, nou ja, wij hebben nog niks van andere partijen gehoord. Hè, van dat ze het coalitieakkoord willen openbreken. Of dat ze opnieuw willen onderhandelen. Het CDA heeft nog niks concreets gezegd.
Dit is echt super grappig. Hè? Ja. Want wij hebben de hele tijd over die partijen staan tegenover elkaar. En dit wil, maar dat zeggen ze niet tegen elkaar.
Nee.
Dat zeggen
ze zeiden dus bij D66 deze week, nou ja, we hebben nog niks gehoord van het CDA. We hebben ook geen idee wat ze anders willen. Ze hebben nog niks concreets gezegd. Dus zij wachten.
Huwelijk dit, inderdaad.
Ja.
Zeg jij tegen mama dat?
Ja. Nee, maar dus zij wachten ook een beetje af. Hè? Zij zeggen van, nou ja, wij hebben afspraken gemaakt. Als de anderen die afspraken willen aanpassen, dan wachten we op die mededeling. En dan zullen we ons dan daar opnieuw toe verhouden. En kijken of we daartoe bereid zijn. Ja.
Nou, even meeredeneren met D66. Wat is er feitelijk veranderd? Ze hadden een minderheid in de Eerste Kamer. Nu, daar zijn nog wat zeteltjes afgesnoept. Maar ze hebben nog steeds een minderheid in de Eerste Kamer. En tegelijkertijd is er een meerderheid, als je even de coalitie neemt en de loyale oppositie erbij, is er een meerderheid die nog steeds wil vasthouden aan de stikstofplannen. even van uitgaande dat de coalitie doet wat de coalitie heeft afgesproken. Dus wat is er dan anders?
Ja, nou ja, dat is een hele gunstige uitleg. Ja, van,
ik denk even met ze mee voor
de stikstofambities. Ja. Ja, ik denk dat het belangrijkste, en daar hoorde je ook deze week coalitiepartijen over speculeren, toch wel is van wat er ook nu gaat gebeuren in de provincies. Want dit klopt op papier en dat er in theorie nog een meerderheid haalbaar is in de Eerste Kamer met een hele bijzondere route. Alleen als in de provincies waar BBB natuurlijk in de lead is voor die plannen en ook de stikstof aanpak, die moet daar toch uitgevoerd worden. Hè? De deadline van 1 juli ligt er ook op papier nog, zal lastig worden met de formaties. Maar er natuurlijk steeds meer colleges daar gaan zeggen van ja, wij zien, hè, of bijvoorbeeld wij zien die 2030 toch niet zitten. Of ze kunnen ook zeggen, Den Haag, wat is dit voor onduidelijkheid wat het kabinet en de coalitiepartijen laten bestaan. Geef eerst die duidelijkheid. Ja, dan ontstaat er natuurlijk toch wel, ook door de provincies denk ik, een nieuwe politieke situatie.
Wat dat betreft wordt dit best wel spannend de komende tijd, hè, als die onderhandelingen gaan beginnen. Want die provincies kunnen het kabinet inderdaad voor een voldongen feit plaatsen. Namelijk, wij gaan het gewoon niet doen. Wij kunnen 2030 niet halen. Je hoort het sommige CDA-gedeputeerden nu al zeggen. Ze vragen of ze er straks nog een keer zitten, maar Mirjam Sterk zegt het. Utrecht, in Limburg zegt de Madeleine van Torenburg het zeer uitgesproken. 2030 gaat gewoon niet gebeuren. Dat kan helpen. Dat kan het kabinet grappig genoeg helpen om dan iets te moeten veranderen aan die wet. Het kan natuurlijk ook nog zo zijn, en dat valt de laatste tijd ook wel op, hè, dat die coalitiepartijen allemaal een soort tijd proberen in te bouwen. Van even rustig aan, het komt wel goed. Ze hoeven er niet onderling per se eerst uit te komen. Maar dat gaat wel uit van het scenario dat die provincies dus niet, voordat ze gaan onderhandelen, zeggen ja, maar we moeten een kader hebben. We moeten weten waarover we gaan onderhandelen. En dat komt, maar dat kun jij beter denk ik vertellen, Rick, door die deadline van 1 juli die hier ook nog eens tussendoor komt.
Ja, dus we hebben een landelijk plan om in 2035 of, daar lijkt het nu op 2030, die doelen te halen. De uitvoering daarvan die ligt bij de provincies. En al kort na de presentatie van Rutte 4 is gezegd, die provincies die moeten 1 juli 2023 hun plannen hebben ingediend. Nou, je denkt nu, hadden ze misschien niet iets meer rekening mee moeten houden dat dat vlak na de verkiezingen was. Dat niet een ideaal moment is. Want dat loopt dus eigenlijk hartstikke door elkaar nu. Betekent ook dat die provincies dus een enorme hoofdrol spelen in de uitvoering. En dat het heel lastig wordt als jij zegt, als zij straks zeggen, wij gaan dit niet doen. Kijk, Van der Wal heeft gezegd dat zij dwang kan toepassen. Dat zit in haar instrumentarium. Dat wil ze niet, maar ze zou die provincies kunnen overrulen en toch beleid kunnen doordrukken. Maar als er vanuit allerlei provincies het geluid komt dat ze dat daar niet willen, dan wordt dat natuurlijk wel heel moeilijk om dat binnen de coalitie en binnen het kabinet te verkopen.
En jij noemde al even twee CDA-bestuurders op provinciaal niveau, die zich heel duidelijk tegen de ambities van wat er landelijk moet of landelijk is afgesproken hebben gekeerd. Kun jij de positie van het CDA eens aan mij uitleggen? Waar staan ze in dit dossier?
Ja, eerlijk gezegd, weet ik het niet. Want ze zijn er zelf nog vaag in en zoekend in. Wat ik hoor is dat ze gewoon dit ook wel zien als kans om iets te veranderen aan iets waar we het net al over hadden. Om iets te veranderen aan iets waarvan ze zelf al lange tijd hebben. Waarom zijn we hier eigenlijk mee akkoord gegaan? Dus dit is gewoon, want jij vroeg net, wat is er dan veranderd? Toen je dat schetste met D66. Wat er is veranderd is dat er nu momentum is ontstaan voor het CDA, maar overigens ook voor VVD. Om iets te kunnen veranderen waar ze al langer dus niet zo blij mee zijn.
Ja.
Maar wat ze willen veranderen, ja, echt, ik vind het redelijk onduidelijk nog. Wat je hoort is dat ze denken, ja, we moeten gewoon die eisen die Caroline van der Plas stelt, even helemaal platgeslagen, 2030 eruit en geen gedwongen onteigening, dat moeten wij gaan overnemen. Dat zijn ook onze eisen, dus laten we gewoon naast de BBB gaan staan wat dat betreft. Een beetje ingewikkeld is het wel. Deze zaterdag staat bij ons in de krant het grote verhaal over de piekbelasters. Onze collega's Wouter van Loon, Martin Kuiper en Rick Wassens, die zijn gaan kijken in de drie grote landbouwprovincies naar wie zijn nou de grootste uitstoters. Hebben ze er 100 van gelokaliseerd. Daar hebben ze dan weer ruim een kwart van gesproken. En maar 3 van die mensen zeggen, ik overweeg om de boel te verkopen. Dat betekent dat het voor het kabinet dus best wel ingewikkeld wordt straks om te zeggen, gedwongen uitkopen, dat gaan we niet doen. Dus ik vraag me af, hè, ik snap de politieke wensen van CDA en VVD, maar ik snap niet heel goed of dit, maar kijk jou nu hierbij ook aan, Rick, of dat houdbaar is.
Nee, daar komen we zo op, want daar wil ik nog even verder op door zometeen. Maar nog even over die coalitiepartijen, want jij noemde de VVD niet terecht. De VVD heeft ook geen belang bij een CDA dat volledig implodeert en een instabiele coalitie. Die willen ook Rutte 4 gewoon in stabiel vaarwater houden.
Ja, bij het CDA zijn ze nu wel een beetje met chagrijn naar de VVD aan het kijken hoor. Want
waarom?
Het CDA, daar zijn alle schijnwerpers op dit moment opgeworpen. En het CDA moet de hele tijd zeggen, wij willen het niet op deze manier. Bij de VVD hangen ze een beetje achterover en denken ze, oké, die lossen het wel op. Die gaan ervoor zorgen dat het hier wel gaat veranderen. Want de VVD heeft de moeilijkheid, zij hebben Christiane van der Wal. Het is hun minister, ik bedoel, ze is natuurlijk van de staat, maar het is hun minister die dat beleid moet gaan uitvoeren. En er gebeurde wat dat betreft iets heel interessants. Eind vorige week, Christiane van der Wal op verkiezingsavond gaf aanvankelijk deze reactie.
Ja, we hebben decennia lang dit voor ons uitgeschoven. En nu nog weer op de rem trappen of het uitstellen, ja, dat kan gewoon niet. Ook in juridische zin niet. Die luxe hebben we helaas niet meer. Zo erg hebben we het laten gebeuren in Nederland. En dat is natuurlijk een hele zure conclusie.
En een paar dagen later, ja, klonk ze ineens heel anders.
Wat ik zie is vorige week met de verkiezingsuitslag dat de kiezer wel echt gesproken heeft. Natuurlijk een heel duidelijk signaal heeft afgegeven. Tegelijkertijd hebben we een groot probleem op te lossen. Het gaat om natuur en stikstof. En dat is nu de vraag wat we in het kabinet aan het bespreken zijn.
En een dag later zei Rutte daarover, ja, ze heeft gisteren, dus wat we net hoorden, die woorden, ik denk, op een veel verstandigere manier opnieuw geuit in de uitingen. Toen zij het BPO van de VVD binnenliep. Met andere woorden, hij noemt dit verstandig. Dan noem je dat eerste dus onverstandig.
Terugkomen op je uitspraken dat je benoemd bent om een bepaald dossier op te lossen, is dus verstandig.
Ja, en het toont, denk ik, een beetje de worsteling van de VVD met dit onderwerp aan.
Ik denk dat er ook nog iets specifiek zit aan de worsteling van Van der Wal. En dat is dat zelfs als je bereid bent om zo'n concessie te doen, bijvoorbeeld over een jaartal, dat je wel heel erg het gevoel krijgt, nemen ze daar dan echt genoegen mee? Er zit nu toch eindelijk iets van vaart in dat stikstofdossier. En daar heeft Christiane van der Wal echt een grote rol in gespeeld. Daarin heeft ze soms keuzes gemaakt die wel heel ver gingen. We hadden vorig jaar dat kaartje waarop al van allerlei
never
plekken
forget.
Stond. Precies aangegeven hoeveel de reductie overal moest worden toegepast. En zij raast echt best wel door. Het nadeel wat zij denk ik ziet is dat als dit momentum verdwijnt, dat dan voor je het weet het hele beleid weer op zijn gat ligt. En ik denk dat dat een reden is dat zij vrij standvastig is. Je kunt begrijpen waarom je een concessie zou willen doen, maar je begrijpt ook van der Wel waarom zij al voor zich ziet dat als dit straks wordt opgegeven, ook de rest van het beleid erodeert.
Ja, want wat ik nog wel, je hoorde deze week bijvoorbeeld ook D66 zeggen, hè, de VVD moet nu maar een keer kleur bekennen. Want Guus, jij zegt net terecht, de VVD staat natuurlijk vaak binnen een coalitie naast het CDA. Wil het CDA natuurlijk als de eerste partner graag erbij houden, inhoudelijk tevreden houden. Maar ze stonden natuurlijk inhoudelijk bij het stikstofdossier in dit kabinet tot nu toe eigenlijk officieel in ieder geval meer op de lijn van D66. Steunde ook 2030. Van der Wal was daar juist heel expliciet over. Maar ze hebben natuurlijk eigenlijk te maken gekregen al sinds vorig jaar met steeds meer intern verzet ook. Hè, het beruchte congres waar de Tweede Kamerfractie eigenlijk ook werd teruggefloten. En die moesten ook maar eens wat gaan doen aan dit stikstofbeleid. Vooral VVD'ers in bepaalde provincies die daar erg boos over waren. Deze week ook alweer VVD'ers die zich roerden van ja, de fractie heeft daar eigenlijk te weinig kleur ook laten zien. Houden zich op de vlakte, houden zich stil. Ook provinciaal verzet van, net als bij het CDA, dat dan weer wel. Provinciale VVD-fracties die zeggen, dit moet anders, wij kunnen dit niet uitvoeren. En daarom zag je ook druk ontstaan op Rutte. Spreekt toch ook behoorlijk vage teksten over wat er nu moet gebeuren of hoe het verder moet. Van dat Rutte maar weer eens de leiding moet nemen om zijn eigen partij en zijn kabinet hierover op één lijn te krijgen.
Verklaart het misschien ook het chagrijn dat jij signaleerde, Lemmia, tijdens de persconferentie van vorige week vrijdag? Dat het niet alleen zeg maar, het kabinet in een lastig pakket zit, maar ook gewoon zijn eigen politieke familie.
Ja, absoluut. En onderschat ook niet dat dit, volgens mij is dit de eerste campagne die de VVD helemaal om Rutte heeft laten draaien. En waar ze hebben verloren. Want normaal werkte dat steeds, hè? Rutte naar voren schuiven en dan ging het goed met de VVD. Dan werden ze weer de grootste. En dit is zo'n soort kantelpunt. Ik ben benieuwd hoe we hier over een tijdje op terug gaan kijken. Ja.
En laten we de ChristenUnie niet vergeten. De partij van het rentmeesterschap, van het zorgen voor de schepping. Maar ook de partij van agrarische belangen, van opkomen voor boerengemeenschappen. Als er één partij in een spagaat zit, lijkt me dat de ChristenUnie.
Ja, nou, het is wel opvallend dat je bij de andere partijen is er steeds heel veel rumoer, hè, over stikstof. En dat is eigenlijk niet echt aan de hand bij de ChristenUnie. Ik geloof wel dat ze vorig jaar heeft ook toen Piet Adema aantrad, ze hebben wel een beetje vergelijkbare woorden, geloof ik, van hè, het zegt moet niet heilig, maar niet zo hard als het CDA, hebben ze het ook weer niet gezegd. Er is al een minister gesneuveld van de ChristenUnie met de landbouwportefeuille. Die natuurlijk niet de stikstofaanpak moest uitvoeren. Dat ligt bij Christiane van der Wal. Maar ze hebben wel een hele belangrijke andere opdracht natuurlijk. Om die boeren een soort toekomstperspectief te geven. En Piet Adema is daar dus nu heel hard mee bezig. Om achter de schermen ook te proberen om een nieuw landbouwakkoord te sluiten. Maar de ChristenUnie, ik zou eigenlijk kunnen zeggen, doet het moeilijke ondankbare werk achter de schermen. Maar dat loopt ook nog steeds niet heel soepel. Want wat je bijvoorbeeld afgelopen week zag gebeuren bij die onderhandelingen over het landbouwakkoord, is dat veel boerenorganisaties voelen zich weer enorm gesterkt door de verkiezingsuitslag, de goede verkiezingsuitslag voor BBB. En die proberen nu aan tafel hun eisen weer op te voeren. Die zeggen, ja, we moeten, het landbouwakkoord moet echt nu een andere, moeten een koerswijziging. Want kijk wat er met BBB is gebeurd. Ze probeerden ook het stikstofvraagstuk eigenlijk weer in die onderhandelingen te betrekken. Terwijl dat formeel nu helemaal niet op tafel ligt daar. Dus ja, het ziet er voor Piet Adema eigenlijk best nog wel weer somber uit. Of het zal nog een hell of a job worden, denk ik, om binnen een paar weken dat toch met dat akkoord te komen.
Nou, is er niet sprake van een acute crisis, maar dit zijn wel de ingrediënten voor een totale padstelling natuurlijk.
Ja, ik denk dat het deze komende week heel spannend wordt, maar dat het ook heel totaal onvoorspelbaar is. Omdat er dus niet gewoon, er zijn geen harde deadlines, er zijn geen hele duidelijke. Kijk, je kan zeggen, binnenkort, dinsdag 4 april, gaat de Tweede Kamer toch in debat over de verkiezingsuitslag. Nou, dat is dus voor het eerst dat, ik neem aan dat Rutte daarbij moet zijn, dat de vier coalitiepartijen, de fractievoorzitters, met de oppositie in debat gaan. Nou, dan wil je natuurlijk het liefst niet kissenbissend ook onderling daar staan in de plenaire zaal met de tv-camera's erop. En er is komende week, dat is interessant, weten we nu, gaat de top van het kabinet ook wel weer samen alvast in overleg, Rutte en de vicepremiers, over de impact van de verkiezingsuitslag. Dus ja, de vraag is, kunnen ze al met iets komen? Kunnen ze al het ergens over eens worden?
Ja. Wat denk jij, Lemia?
Ja, de vorige keer heb ik verteld over de Gordiaanse knoop. Ik weet niet of ik hem nog een keer moet herhalen om nog een keer te voorkomen dat ik een antwoord moet geven op gaat het klappen of niet. Maar dat bericht van de aankomende dinsdag van die vieze MP's en Rutte, dat kwam nadat de Telegraaf een stuk had gepubliceerd met allemaal boze VVD'ers. Waar blijft Rutte? Overigens is het wel goed om te melden, er is een reguliere lunch met de Rutte en de vieze MP's altijd op dinsdag. Het onderwerp is alleen dit keer, dan neem ik aan, de verkiezingsuitslag. En dat toont wel aan dat in ieder geval dus blijkbaar de minister-president wil laten zien, ik ben er heus wel mee bezig. Inderdaad, het is de vraag hoe dat zich een week later uit in de plenaire zaal. Ik ben zelf heel benieuwd of ze alle vicepremiers erbij willen hebben, de Kamer. Want die hebben tot nu toe, of een deel van ze heeft dus steeds gezegd, het moet anders of het moet niet anders. Ik snap op zich wel dat de Kamer daar opheldering over wil hebben. Want het is een unicum, dat er na de Provinciale Statenverkiezingen over de uitslag wordt gedebatteerd. Ja, en ze moeten met iets van een antwoord komen.
Het blijft natuurlijk gek dat iedereen zo in verwarring is deze week en afgelopen week door die verkiezingsuitslag. Want in feite lag deze ramkoers of deze padstelling al, die stond al op de agenda, die zat er al aan te komen. Omdat alles wat we tot nu toe vanuit de provincies horen precies op diezelfde twist wijst. We hebben zelfs al een voorlopig programma vanuit de provincie. Dat komt vanuit Overijssel. Dat heeft begin dit jaar al een concept ingediend. En die zeggen daarin duidelijk, ja, we gaan het wel doen voor 2035. En dit is onze methode daarvoor. Maar dan willen we dus en meer tijd. En ook, als het even kan, meer geld. Dus het is nu in een stroomversnelling gekomen. Maar het is niet alsof dit anders geen discussie was geweest als BBB hier niet als winnaar uit de bus was gekomen.
We hebben het nu heel veel over politieke ruimte gehad. Maar laten we ook even kijken naar juridische ruimte. Rick, jij hebt de afgelopen week je verdiept in wat er eigenlijk mogelijk is. Als je kijkt naar Europese regels, naar rechtelijke uitspraken. Hoe ruim zitten we in ons jasje? Wat kunnen we daar nog?
Dat blijft moeilijk. En ik heb ook zeker geen rechten gestudeerd. Maar ik heb wel veel rondgevraagd en terug zitten lezen. Eigenlijk heb je het om drie elementen. Eén, dat is niet zo juridisch, maar dat is de natuur. Het blijft wel goed om daarvan te bedenken dat het daar in de essentie om gaat. Dat alles wat we doen beter is voor de natuur. En hoe sneller we dat doen, hoe beter dat ook is voor de natuur. Waar het technischer wordt, dat is als we kijken naar de Europese Commissie en de rechter. En er is heel veel te doen om wat er nou kan in Europa. Je merkte dat deze week ook weer. Van der Plas die wilde meteen een afspraak maken met Frans Timmermans om te zien wat er in Europa mogelijk zou zijn binnen de Europese regels.
Moest hij wel naar Den Haag komen?
Ja, Timmermans die wilde wel en ze mocht vooral langskomen. En zei Van der Plas weer dat hij dan wel naar Den Haag moest komen. Het werd een enorm gekissenbis. Maar ik was deze week in Brussel en ik sprak met onze geweldige collega Clara van der Wiel. En die zei het eigenlijk wel treffend. Het laatste waar de Europese Commissie zin in heeft, is om de boeman in deze discussie te zijn. Europa wil eigenlijk helemaal geen hoofdrol spelen. Die zien dat er in Nederland eindelijk wat gebeurt. Die zien ook dat dat moeizaam gaat. En die zitten er eigenlijk helemaal niet op te wachten dat het een verhaal wordt over wat wij moeten doen, omdat het moet van Brussel. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat er deze week nieuws naar buiten kwam over de rol van Diederik Samson. Daar is hij weer.
Ja.
Ooit bedenker van het PAS. Nu adviseur, secondant van Frans Timmermans. En daarmee ook bezig met bijvoorbeeld het Nederlandse stikstofbeleid. Die heeft eind vorig jaar een keer meegepraat met ambtenaren en geadviseerd om toch over die gedwongen uitkoop na te denken. Nou, er was veel om te doen, maar eigenlijk is dat niet zo heel raar. Er wordt gewoon geadviseerd vanuit de Europese Commissie. Er zijn Europese natuurbeschermingsregels. Er is ook al een keer een delegatie afgereisd. Dat is wel vaker gedaan, maar er is vorig jaar al een keer een delegatie afgereisd van de Wal en nog een paar andere ministers. Die gingen langs bij de eurocommissaris die daarover ging. Dat is dus niet Timmermans, maar dat is een Litouwer. Virginijus Sinkevicius.
In één keer goed uitgesproken.
Een hele jonge hond. Die gaat over die toepassing van die regels. En die heeft toen eigenlijk gezegd, als je het verslag nu terugleest, het is vrij kort, dus je moet een beetje maar afgaan op wat je daar leest. Maar die zegt dat er eigenlijk best wat flexibiliteit in die habitatrichtlijnen zit. Al was het maar omdat die richtlijnen niet heel duidelijk zijn. We zeiden al, het gaat over verslechtering en instandhouding. Het woord stikstof staat daar niet in. Je hoeft niet meteen te verwachten dat Brussel meteen op ons dak zit. Het zijn wel Europese regels waar de rechter aan toetst. Maar het is echt niet zo dat, zoals Hongarije nu in het beklaagde bankje zit, dat Nederland dat meteen te wachten staat. Het zit veel eerder bij de Nederlandse rechter en wat die toestaat.
Omdat de Nederlandse rechter die Europese regels, die op zich vrij vaag zijn, interpreteert en omzet in uitspraken waar de staat zich gewoon aan moet houden.
Ja, precies. En dan kun je dus twisten over wat die regels precies betekenen. Maar dan kun je bijvoorbeeld wel kijken naar dat programma aanpak stikstof en daarvan zien dat dat gewoon een loopje nam met wat er in die regels stond. Want dat zorgt er gewoon voor een verslechtering. Nou, het probleem waar we nu natuurlijk in zitten is dat omdat die stikstofschade op zoveel plekken zo groot is, dat steeds eigenlijk de rechter zegt, ja, je moet nu wat doen voordat je weer extra stikstof mag gaan uitstoten. Dat levert ook echt gekke situaties op. Ik las over de wielerronde van Drenthe. Die is jou ongetwijfeld als Drenthe wel
zeker
bekend,
ja.
Guus.
Dat ze met daar een heuvel, dat is de Van Berg.
De Van Berg, voormalige,
voormalige vuilnisbelt.
Ja, nou, ik begreep dat ze daar dit jaar dan allerlei maatregelen aan moeten nemen, omdat daar ook stikstof bij vrijkomt. Waaronder, ze hebben normaal matrixborden langs de weg dan staan. En een deel daarvan was nu vervangen door vrijwilligers. Want die matrixborden die hadden door vrachtwagens neergezet moeten worden. En daar was stikstof bij vrijgekomen. Dat was een stikstofuitstotende activiteit. Dus het is, kijk, het is overduidelijk dat we hier nogal in een vrij ongemakkelijke positie zitten, waarbij elk beetje stikstofuitstoot als een probleem wordt gezien. De beste manier om aan de rechter te bewijzen dat we toch weer stikstof moeten kunnen uitstoten, is om te laten zien dat we ondertussen echt stappen aan het nemen zijn om die stikstof weg te nemen.
Maar een rookie vraag, maar hoe toetst die rechter dat dan? Die doet een uitspraak en dan? Die rechter gaat toch niet zelf bij de Ronde van Drenthe staan?
Nee, nou dus tot nu toe, waar kan die rechter dan het beste naar kijken? Of waar wordt ook het beleid in Nederland nu op ingericht? Dan gaat het al snel over die kritische depositiewaarde. Dat is eigenlijk het beste meetinstrument dat we hebben om te zien wat voor stikstofschade er waarschijnlijk neerkomt in een gebied. Het is eigenlijk meer een indicator. Het is niet dat er een soort barometer in de grond of een thermometer in de grond gaat. Maar het idee daarvan is dat je daarmee kunt meten van, nou, zit dit gebied aan de goede kant of zit het aan de verkeerde kant? Hoeveel komt daar neer en hoe kwetsbaar is die natuur? Hoeveel kan die hebben? Ook als je kijkt naar hoe het stikstofbeleid nu is opgesteld, dan gaat het eigenlijk steeds over die kritische depositiewaarde. We zeggen heel vaak, de stikstofuitstoot moet gehalveerd zijn. Maar als je echt kijkt naar wat er in de wet staat, of dat nu 35 of 30 wordt, dan gaat het nu over, we willen dat 3/4 van de beschermde natuur, het is nu nog 1/3 ongeveer als ik me niet vergis, we willen weer dat 3/4 van de Nederlandse beschermde natuur in die groene zone terechtkomt. Maar ja, dat is best een tricky ding, omdat dat luistert heel nauw en heb je die norm overschreden. Dus dit is een voorbeeld van een instrument waar je naar kunt kijken als je wil zien wat er juridisch mogelijk is. Kun je misschien op een andere manier meten waar die stikstofuitstoot en die stikstofschade ontstaat, zodat dat ook soepeler wordt, zodat Nederland minder snel de eigen regels overtreedt. Want als je iets anders zou gebruiken dan die kritische depositiewaarde, dan zou je misschien ontdekken dat er meer ruimte is.
Ja, dus dat is een knop, hè, waar je aan kan draaien.
Ja.
Je kunt aan het jaartal draaien. Dat is ook nog een, mogelijkheid.
Die twee zijn allebei wel hebben. En de handige van die kritische depositiewaarde is dat dat ook meteen gaat om dus hoe het in de regels staat vastgelegd. Dus als een rechter dan kijkt naar hoe we de regels toepassen, dat die dan met soepele regels ook soepeler zou kunnen toetsen. Er zijn eigenlijk twee problemen. Het ene probleem is dat het moeilijk is om iets vervangends te vinden.
Ja.
Want het handige is wel dat het heel precies is en juridisch houdbaar is. Dus probeer dat maar eens te vangen. Van der Wal is hier ook naar op zoek. Het kabinet wil dit ook al eigenlijk sinds het coalitieakkoord. Wil eigenlijk ook iets anders. Dus nou, ze komen eigenlijk BBB al tegemoet sinds het in het coalitieakkoord staat, zou je kunnen zeggen. Die vinden dit ook. Maar het is lastig om iets te vinden dat er echt goed voor in de plaats kan komen. En het andere, het risico is dat als je het heel ver gaat oprekken, dat het dan zou kunnen dat een rechter op een gegeven moment zegt, nou, je hebt het nu wel, hè, je hebt nu wel heel erg een creatieve interpretatie genomen van natuurbescherming. Dit was niet de bedoeling. En dan krijg je een situatie die dus toch weer een beetje lijkt op wat je kreeg met dat programma aanpak stikstof. Dat er bijvoorbeeld mensen waren die heel soepel werden behandeld door dat systeem, die niet een vergunning hoefden te regelen, die alleen even een melding hoefden te maken. Dat is de beruchte club van de pasmelders waar het nu vaak over gaat. En toen dat systeem vervolgens van tafel werd geveegd, te horen kreeg, ho eens even, jullie overtreden nu eigenlijk toch de regels. Jullie zijn ineens illegaal aan het boeren. Nou, als je ziet hoeveel ellende dat oplevert voor die pasmelders, die zijn nu dus ineens, zonder dat ze dat wilden, illegaal aan het boeren. Die krijgen ineens met allerlei boetes te maken. Ja. Willen dat helemaal niet. Dat is natuurlijk het risico van als je het beleid enorm gaat versoepelen. Dus ergens daartussen is het zoeken naar hoe kun je nou toch iets vinden dat ook echt meet wat voor stikstofgade ergens ontstaat. En tegelijkertijd, wat meer ruimte biedt, dat is lastig. Maar daar zit hopelijk wel iets van ruimte in.
En dus ook nog in het onteigenen, al dan niet vrijwillig.
Ja, nou, dat is dan inderdaad de volgende stap. Er staat nergens in de wet dat je moet onteigenen of kan onteigenen. Behalve dan, de wet staat gewoon onteigening toe. Dat is al veel langer zo. Als je een spoorlijn zou willen aanleggen of een weg zou willen verbreden, dan worden overwegen of huizen of bedrijven al langer onteigend. En het is nooit de gewenste optie. Van der Wal zegt ook vaak dat ze ervan gruwelt, dat ze het niet wil. Ook Tjeerd de Groot met al zijn bouwde uitspraak zegt ook altijd, ik wil niet dat er onteigend wordt. De belangrijkste reden dat ze dat toch achter de hand willen houden. Nou, het eerste is, Lemmy, jij zei het al, als die piekbelasters, die mensen die op een hele cruciale plek naast een natuurgebied zitten, die willen dat ook niet, maar die richten veel meer stikstofschade aan dan allerlei andere mensen die veel verder van die natuur vandaan zitten. Als die allemaal nee zeggen en je wilt allemaal vrijwillig doen, dan heb je dus een 10-fout of een 100-fout van die boeren nodig die vrijwillig gaan stoppen. Dat wordt veel moeilijker. Het is heel pijnlijk, maar als je zo'n boer daar kan dwingen te stoppen, dan scheelt dat heel veel stoppers op andere plekken. En het andere is dat klinkt een beetje gek, maar als je onteigening als instrument hebt, dan hoop je eigenlijk dat je het niet hoeft toe te passen. Dus als jij naar een boer toestapt en je zegt, we willen graag met u onderhandelen, maar weet wel dat ik hier nog een koevoet achter de hand heb, waarmee ik u uiteindelijk kan dwingen, dan is de hoop dat die boer veel meer dat gesprek wil aangaan. Want heb je dat niet, dan kan die boer zeggen, koop mij maar uit. En vervolgens kan hij elk bod afwijzen. Want die weet dat de staat hem of haar nooit zou kunnen dwingen. En daarom is het idee van onteigening dat je, zelfs als je het niet gebruikt, dat het toch een heel handig instrument kan zijn om te hebben.
Ik ben wel benieuwd nog naar de coalitie hoor. Gaan zij dit nu als een politiek probleem managen of als een, ook als een natuurprobleem, als een stikstofprobleem? Wat gaat uiteindelijk de boventoon? Wordt het zeg maar onderhandelen over een jaartal? Komt het daadwerkelijk willen oplossen van dit probleem dichterbij? Hoe zien jullie dat?
Nou ja, volgens mij is een belangrijke vraag inderdaad, blijft dit tot stikstof beperkt? Kijk, als stel je voor dat komende dinsdag was het, hè, Wopke Hoekstra opeens zegt, ik wil opnieuw toch praten over de afspraak in het coalitieakkoord. We moeten echt iets met dat stikstofdossier. Nou, dan zouden andere partijen natuurlijk ook kunnen zeggen, als het echt moet van het CDA, dan zijn we daartoe bereid, maar dan ligt er meer op tafel. Dat zou natuurlijk een scenario zijn, hè, dat de coalitie echt weer op meer dossiers onderling misschien compromissen gaat uitruilen.
Je bedoelt de dingen die niets met stikstof te maken
precies,
hebben?
Precies, dat er weer meer betrokken wordt bij nieuwe onderhandelingen. Maar goed, dat is natuurlijk heel speculatief, maar dat zou in theorie kunnen.
Maar iets krijgen betekent altijd iets weggeven. Hè? Dus daar zitten ze natuurlijk ook allemaal mee in hun achterhoofd. Ja, wat ik gewoon hoor is dat afwachten waar de provincies mee komen ook gewoon een optie is. Wacht gewoon eventjes en dan worden we misschien wel gesteld voor het feit dat het niet anders kan. Volgens mij heeft Greenpeace al een rechtszaak aangekondigd. Hè? Die willen naar de rechter stappen. Ook de rechter kan het kabinet voor een voldongen feit plaatsen natuurlijk. Hè? Als die zegt het moet, dan moet het. Dus er zijn allerlei manieren te bedenken, waardoor de coalitie er nog steeds niet samen uit hoeft te komen, maar waardoor de coalitie vooral samen moet reageren op iets. En dat maakt het misschien wel iets makkelijker.
Komt het nog goed, Pim, denk je?
Dit zou een hele... Ik heb ooit moeten voorspellen, geloof ik, of we nog een nieuwe coronagolf kregen. Kijk even naar Lemmy. Dat zat ik er helemaal naast. Dus, een
paar keer.
Ik heb ergens, maar dat is heel intuïtief en ik weet niet waarom, maar het gevoel dat dit dossier toch daarmate complex is, dat er nog wel dingen mogelijk zijn of zo. Weet je wel, dat Maar goed, aan de andere kant zie je ook hele verzuurde verhoudingen af en toe tussen de coalitiepartijen. Het kan dus ook misgaan. Maar ik denk dat ze het nog in ieder geval wel even gaan volhouden. Laat ik die voorspellingen wagen.
Wat denk jij, Rick? Ja, wat ik er zo gek aan vind is dat het uit het buitenland wordt ook wel met interesse gekeken naar hoe in Nederland een soort een van de eerste grote politieke twisten rond groen beleid opduikt. En ondertussen gaat het hier over zo'n juridische discussie eigenlijk. Ja, ik weet niet of dat duidelijk is, maar ik zou het helemaal niet willen hebben over KDW's en die jaartaldiscussies en zo. Eigenlijk, je kan een fascinerend gesprek hebben over die landbouw, over wat willen we met onze ruimte? Hoe willen we eigenlijk dat wij een soort doorvoerhaven zijn waar vlees wordt binnengehaald, dat wordt geëxporteerd en wij blijven met de mest en de shit achter? Daar kun je echt een heel groot gesprek over voeren. Maar ja, het gaat nu zo over iets specifieks. En mijn indruk is vaak dat juist dat soort detaildiscussies, juist dat soort specifieke afspraken, het ook soms veel makkelijker maken om te botsen en in elkaar pootje te willen haken en de boel te laten klappen.
Wat denk jij, Lemia?
Ja, nee, Guus, het gaat. Ik heb dit keer geen smoesje bedacht, maar nog één ding wel. Hè. We hebben het nu de hele tijd over stikstof en over 2030 of 2032 en wat gaat er gebeuren met die wet. Het is een reactie van het kabinet of van een deel van het kabinet op die verkiezingsuitslag. Maar ik vind, ergens blijft dit toch een beetje vreemd, dat dit zo klein gemaakt wordt en dan als reactie gepresenteerd wordt op die verkiezingsuitslag. Veel van de mensen, die 1,5 miljoen mensen hebben gestemd op BBB. Een groot deel daarvan komt uit stedelijke, niet-stedelijke gebieden, of net niet-stedelijke gebieden. Nou ja, anyway, niet het platteland, laat ik het maar even zo zeggen. Die stemmen echt niet op BBB om 2032 of 2035. Daar zit een soort onderliggend probleem onder. En ik vraag me af, door deze wet als een soort antwoord te presenteren op de verkiezingsuitslag, of je dan niet het probleem eigenlijk alleen maar verergert.
Dank jullie wel, Lemia Ahadouai, Pim van der Doel en Rick Rutte. En wil je nou meer te weten komen over piekbelasters? Luister dan ook even naar de aflevering van de podcast NRC Vandaag van afgelopen vrijdag. Waarin datajournalist Wouter van Loon vertelt over het onderzoek naar piekbelasters. De link zetten we in de show notes. En dankjewel voor het luisteren. De redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Vita van Lennep en Ignaas Schoot. Montage werd gedaan door Pieter Bakker. Volgende week is er weer een Haagse Zaken. Graag tot dan.
Nu in het Rijksmuseum. Frans Hals, de portretschilder van de 17e eeuw. Zijn losse schilderstijl was revolutionair. Vernieuwend, vrolijk en vol lef. Ontdek de streken van Frans Hals. Nu in het Rijksmuseum.